In Genesis 41 waren wij. De vorige keer. Bij de dromen van Farao. Over de 7 vette en 7 magere koeien. Dan wel 7 vette en 7 magere aren. Ja. Wat geïllustreerd wordt, en het is makkelijk herkenbaar, dat pak een beet, ik rond het maar een beetje af nu, dat pak een beet 2000 jaar lang de Heer gezegend heeft, daar waar men hem geloofde, en het was hoofdzakelijk, en vanaf het begin, inderdaad onder de 10 stammen van Israël, inderdaad, onder dat huis van Israël, en hoewel dat zo was, en hoewel de Joden daar in ieder geval en uitgebreid kennis van genomen hebben, heeft dat niet geleid tot de bekering van de Joden. En hoezeer wellicht, want ja, anders krijg je daar weer discussie over, hoezeer wellicht ook het evangelie gepredikt is geworden aan de Joden, het is nooit verder gekomen dan enigen uit hen. En ik moet hem eerlijkheidshalve bij zeggen dat de idealen van Paulus niet hoger waren dan dat. Die kent u toch, dat is Romeinen 11. Dat ik de enige uit hen behouden mocht, dat jaloers zijn verwekken mocht en behouden mocht. En dan zegt hij, dan maak ik mijn bediening heerlijk. Daarom zeg ik, dat is een ideaal. Hoger gaat dat niet, maar meer is ook niet bereikbaar. En zou ook niet bereikt worden in onze dagen. Bovendien, als de Bijbel ons leert dat men, dat het Joodse volk als volk officieel tot geloof zal komen aan het eind van de 70ste week, dan weten we dat het niet vandaag is. Dus dat is buiten bereik. En het wordt onder andere geïllustreerd hier, in dit beeld. Vruchtbaarheid, var, weet u nog? Var en farao en vaars en wat het maar was. Vruchtbaarheid, jawel, maar hoe dan ook, het komt niet bij de Joden terecht. Zij weten ervan, maar zij kunnen er niks mee en zij worden er niet vetter van. Ik ben geneigd te zeggen, maar een tent van de rit bij de 7 vette koeien kwijt. En of dat een goede redenering is, weet ik niet. Maar het is wel zo, maar nou bedoel ik het alleen maar overdrachtelijk. Aan het eind van onze bedeling zouden ook, laat ik nou maar gewoon een keer zeggen, die 10 stammen in het geloof niet blijven en op hun beurt worden afgesneden. Dat is Romeinen 11. En korter kan ik het al niet uitleggen. Het is eigenlijk helemaal geen uitleg. Dat neemt veel meer tijd. Maar dat is het verhaal van die 2 olijfbomen... waarbij de takken van de wilde olijfboom geënt worden op de takken van de tamme olijfboom. En dan staat er, maar als ze in het geloof niet blijven, zullen zij ook alsnog afgesneden worden. En er staat zelfs bij dat dan waarschijnlijk, nou ja, zo goed als zeker, de oorspronkelijke takken weer teruggeplaatst worden op hun oorspronkelijke positie. Dat wil zeggen, gedurende onze tijd berust de zaligheid, dus laat ik het anders zeggen, in onze tijd is het woord Gods niet toevertrouwd aan de Joden, maar aan het andere huis van Israël. Maar als dat andere huis, ik zei niet gemeente, hè? Maar als het andere huis van Israël in het geloof niet blijft, zal het andere huis van Israël op zijn beurt worden afgesneden. En dan gaat het weer terug naar Juda, uiteraard. De afsnijding van Israël, om zo te zeggen, dat vindt logischerwijze plaats, dat kan niet anders, dat vindt plaats bij de opname van de gemeente, want dan zijn er überhaupt geen gelovigen meer op aarde, uit geen enkel volk, dus dat is makkelijk. Daarmee wordt een einde gemaakt dus sowieso aan die situatie en logischerwijze gaat het werk Gods daarna verder weer aan Juda. En logischerwijze, dan begint dus de 70ste week van Daniël, want dan gaat de klok weer lopen dus voor het Joodse volk. En dit vind ik een aardige argumentatie voor het omstreden onderwerp, namelijk wanneer wordt de gemeente opgenomen? Nou ja, voor de 70ste week van Daniël. Ja. En dat is dan in ieder geval minstens 3,5 jaar voor de grote verdrukking. Misschien heb ik het er nog over. Ik ga eerst maar even door. Wij waren in het gedeelte tot en met vers 36, het einde van die pericoop, waar Jozef niet alleen de droom uitlegt, maar meteen, maar voortvarend, nu die er toch is, onder dat motto denk ik, hè, ben er nu toch, dus dan zal ik meteen die farao zeggen wat hij doen moet. En dat staat er dan ook in, vanaf vers 33. Zo zie nu farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Ik denk dat Jozef heel goed wist wat hij deed en dat dit zijn sollicitatie was. Ja, waarom niet? We zouden ons moeten herinneren dat iemand als Abraham beschouwd wordt als een profeet in de Bijbel. En dat iemand als Jacob, in elk geval, ja, Isaac ook trouwens. Maar dat iemand als Jacob beschouwd wordt als een profeet. Hij deed ook profetieën over de stammen van Israël enzovoorts. Hoofdstuk 48, 49 enzovoorts. Zo worden ze in de Bijbel beschreven. Van David staat het ook. Wat achteraf in Handelingen 2 pas. Hè? Alzo hij dan een profeet was. We denken, was een koning. Jawel, dat was multifunctioneel. Hè? Hij was ook een profeet. En ik denk Jozef ook. En de profeten die verklaren dromen. Zo is dat nou eenmaal. Daniel deed dat ook. Op gelijksoortige wijze en op gelijksoortig niveau ook. Als hoogsten in het rijk, in het wereldrijk van die dagen. En ik denk dat Jozef hier gewoon solliciteert. Zo zien nu farao naar een verstandige en wijze man. Want ja, Jozef wist dat hij koning zou worden over zijn broers. Dat waren die twee andere dromen, weet u nog? Dus farao moet omzien. Zo staat het, hè? Zo zie nu farao naar een verstandig en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao, doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. Die zeven jaren waren dan echt jaren des overvloeds. Als het vijfde deel daarvan genoeg is voor de andere zeven jaren om van te leven. Die heb je toch, hè? Ja. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen, dat wil zeggen verzamelen, bewaren, onder de hand van farao, dat wil zeggen onder het gezag van farao, tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. Het zal duidelijk zijn dat wat eigenlijk naast elkaar hoort te zijn, zeven vet en zeven magere, dat in deze geschiedenis vervuld wordt achtereenvolgens. Eerst zeven vette en dan zeven magere. Maar het verhaal is natuurlijk dat de overvloed uit de zeven eerste jaren gemiddeld wordt. Dat wil zeggen over de totale 14 jaren logischerwijze. Je kunt die dingen nou helemaal niet naast elkaar gelijktijdig. Je kunt niet gelijktijdig zeven vette en zeven magere jaren hebben. Maar ik ben van mening dat in de vervulling van de profetie naar onze dagen toe het gewoon naast elkaar bestaat. Zeven vette en zeven magere. Die heb je toch, hè? Het is wat lastig, maar je moet van goede wil zijn nou eenmaal om dit soort dingen te begrijpen. Maar goed, dit woord was goed in de ogen van farao. Ik vind het altijd mooi hoe dat er staat, hè? Dit woord was goed in de ogen, want hij luisterde met zijn ogen, dat ziet u. Ja. Dit woord was goed in de ogen van farao en in de ogen van al zijn knechten. Dat wil zeggen zijn ministers, zijn adviseurs, zijn personeel, zijn dienaren. Per slot, minister betekent ook maar gewoon dienaren, ondergeschikte. Minister, ja. Mini begint het mee. Nee, dat is niet een grapje, dat is serieus. Dat wil zeggen kleiner, ondergeschikt, zijn dienaren officieel van de koning. Of de koningin officieel. Ja. En nou ja, in het Engels, als je daar minister bent, dan ben je predikant, dat weet u toch, hè? Dan ben je een dienstknecht des Heren, dat heet een minister. En zo iemand heeft een bediening, dat heet een ministry. Dat is het, hè? Ja. Zijn knechten, zijn ministers. Zo zei de farao tot zijn knechten: zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Denk altijd, nou ja, farao is niet voor niks farao, de koning. Dat is niet al te dom uitgevallen. Begrijp me goed, er zijn heel wat van die lui geweest, die waren stapel misjoggen. Ja, echt wel. Nou ja, al gauw waren ze megalomaan en dan ben je al stapel bezjoggen, hoor. Maar goed, laat ik u daar ook maar niet mee vermoeien. Maar deze man was wijs. En hij zegt, hey, er staat er hier een voor me. Zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Maar noemen ze een man waarin Gods geest is? Zo even met de Bijbel dicht zo. Noemen ze een man waarin Gods geest is? Zo. Hè? Dan ben je toch bij de Heer zelf terecht. Bij de Heer Jezus terecht. Huh? Ja. Nou, daar is hij een beeld van natuurlijk. En die zelf, de Heer Jezus zelf, is de personificatie van de zaligheid. U weet wat Simeon zei, hè? Nu laat ge Heer uw knecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar hij zag de Heer Jezus, de zaligmaker. Die dus de personificatie is van de zaligheid, hè? Nou goed. Daarna zei de farao tot Jozef: naardien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk kussen. De handkussen staat er, maar het idee is gewoon zich onderwerpen. En dat blijkt ook uit de volgende zin. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Alleen deze troon. Dat is alleen voor wat betreft deze troon zal ik groter zijn dan gij. Hij werd dus de een na hoogste in het Rijk. Dus de tweede man in het Rijk. Wij herinneren ons, omdat we vooruit gelezen hebben, dat precies datzelfde gebeurt met die andere droomuitlegger, Daniel. Die werd dan weliswaar de derde man in het Rijk, maar dat komt omdat de koning en zijn zoon samen regeerden. Daar staat er in de Bijbel niet bij, maar dat weten we uit de geschiedenis als zodanig. Dus werd Daniel toen de derde in het Rijk. Maar in de praktijk degene die de macht in handen heeft, hè. En voor wat de Heer Jezus zelf betreft, nou ja, hij is de zoon van God. En als zoon van God is hij ondergeschikt. Het woord mag je niet gebruiken, hoor, want dan krijg je ruzie met die mensen uit Nicea. Maar als zoon van God is hij ondergeschikt aan zijn vader. Maar ik mag het wel zeggen, want hij zelf zei het ook. In ieder geval in Johannes 5... En Paulus beschrijft het in 1 Timotheus, waar hij, en in Hebreeën 1 natuurlijk, waar hij beschrijft hoe de Heer Jezus de veruiterlijking is van de Godheid. En in Johannes, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Daar zijn zonen voor, die ontvangen namelijk van de Vader, want daar zijn vaders weer voor om te geven aan hun zoon. Dat is de betekenis van de termen. Nou, in ieder geval van oudsher en in elk geval in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Zodat je dat van de zoon ook kunt zeggen. Zelfs in 1 Korinthe 15, waar dan staat dat de zoon het koninkrijk aan de vader zal overgeven. Ook daar blijkt dat hij een positie inneemt als zoon ondergeschikt aan de vader. Ja. Dus daar is het een uitbeelding van, ja. Alleen wat deze troon betreft zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak farao tot Jozef: zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. Nou ja, dat was de strekking van de woorden hiervoor natuurlijk. Ik heb u over gans Egypteland gesteld en Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals en hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had en zij riepen voor zijn aangezicht knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En dat lijkt toch verdacht veel. Hè? Hè? Nou ja, maar op een andere geschiedenis natuurlijk. Het lijkt verbazend veel op de geschiedenis van Esther. Van, ja, op de geschiedenis van Mordechai. Want die werd ook de een na hoogste in het Rijk. Het had wat voeten in aarde. Maar van de ene dag op de andere gebeurde dat. En zo gebeurde het met Jozef ook. En waarom ook niet, niet dat ik Esther ga uitleggen nu of die hele geschiedenis. Trouwens zijn meerdere geschiedenissen eigenlijk net als in Jozef. De geschiedenis van Jozef. Zijn de geschiedenissen van Jozef. Verschillende episoden. Maar de geschiedenis van Esther, hoe dan ook, en ongeacht de verschillende episoden, ook die zijn van toepassing op onze tegenwoordige tijd. Dat is heel gemakkelijk, omdat het boek al zo heet. Het heet namelijk Esther en dus heet het Verborgenheid. En het gaat over de dagen waarin de Heer zich verbergt. Want Esther vertaalt men weliswaar gemakshalve met sterretje of ster. Stella heette ze, ja, in het Latijn, Stella. Maar die woorden zijn inderdaad verwant. Maar de echte betekenis van het woord is die van verberging. Weinreb vertaalde Esther met ik verberg mij. Waarom ook niet? Satar betekent verberging. En dat het van toepassing is op een ster. Ja, dat is omdat wij niet weten wat een ster is. Ik heb het wel eens meer gezegd, geloof ik hier. Een ster is een UFO. Een unidentified flying object. Maar dat is gewoon wat het woord ster betekent. Niet geïdentificeerd vliegend object. Wij weten niet wat het is. We turen erna met een verrekijker, met een sterrenkijker. En dan blijven die puntjes op de zogenaamde planeten na dan. Maar sterren blijven puntjes. Er is niks aan te zien. Ik heb jarenlang zo'n telescoop in huis gehad. Dat is een jeugdzonde van me geweest eigenlijk, denk ik altijd. En die gebruik je een paar keer, dan kijk je naar. En daarna, na verloop van korte tijd, heb je alles gezien wat er te zien is. En daarna blijft het gewoon allemaal hetzelfde, blijven puntjes. En soms zie je ze goed en soms zie je ze wat slechter, maar dat ligt aan het weer. En als je ze goed ziet, sta je te blauwbekken van de kou. Dus dat hou je ook niet lang vol, dus geen aardigheid dan. En als je een keer die ringen om Saturnus gezien hebt, ja, daarna zie je ze zelfs met blote oog. Omdat je weet wat je zien moet. Of de manen van Jupiter, was gezien de manen van Jupiter. Kijk, met een gewone verrekijker zien. Het enige kunstje is dat je hem stil moet houden. Maar ja, en heb je het wel gehad ongeveer in de schijngestalte van Venus en van Mercurius, iets moeilijker. Wat heb je nog meer te zien? De nevel in Orion. En dan, dat was het wel ongeveer. Nou ja, aan de maan, maar dat is altijd hetzelfde. Zonnevlekken, kun je ook maar kijken, ja. Maar goed, maar dan heb je het wel gehad. We weten niet wat het is. En vandaar dat men altijd weer wat nieuws erover ontdekt. Dat kan makkelijk, want we weten toch niet wat het is. Er is niemand die het kan controleren. Dus er worden allerlei theorieën opgebouwd en daarna weer weggegooid. En, ik vind de komische wetenschap, eerlijk gezegd. Ja, maar goed. Maar het boek Esther gaat over de verborgenheid. En het eerste wat er altijd staat bij een inleiding op het boek Esther is dat de naam des Heeren en ook het woord God er niet in voorkomt. God verbergt zich. En zo is het maar net. Daarna hebben ze de Joden al uitgevonden. Nou, als je heel goed zoekt, een beetje moet je wel heel goed zoeken op een bepaalde manier. Kun je toch die naam dan nog een paar keer vinden. Maar volgens het gewone taalgebruik komt het inderdaad niet voor. Waar is de Heer? En terwijl je weet dat hij er de hand in heeft in de geschiedenis, staat het er nergens bij met als conclusie: hij werkt in het verborgene. Maar dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd, waarin de heer een koninkrijk heeft, een verborgen koninkrijk. En Mordechai, die uiteindelijk dan tegen alle verwachting in ineens de hoogste man in het rijk wordt ten koste van Haman. Ja, dat is een beeld van Christus, uitermate verhoogd als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tegenover Haman, een beeld van de duivel en daarmee ook van de antichrist. En we komen daar terecht, want de geschiedenis lijkt erop, hè. We lezen hier in vers 42 over: Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. Dat woord wat hier vertaald is met ring, ja, dat wordt altijd vertaald met ring. Maar de echte betekenis is niet die van een ring. Tabat komt van taba, en taba betekent zoiets als zinken. Ergens in wegzakken. Indruk maken. Ik hoop dat u goed luistert. Ergens iets indrukken. En het hoeft niet noodzakelijk een ring te zijn. Dat kan het zijn, dat is het blijkbaar, want hij heeft hem aan de hand. Maar het is een zegel. U weet wel, een zegel wat men drukt in de kleitabletten. Of in de zegellak. Kan het nog. Het is een waarmerk. Het is een persoonlijk logo. Of een monogram, of hoe men het maar noemt. Dat men ergens, hoe voorzichtig zijn, te zuinig op zijn. Maar men drukt het ergens in. Het is een zegel, dus het is als het ware de autoriteit die vast ligt in de vorm van die zegelring. Of vroeger in zo'n stempel van, weet je wel, ik heb de tijd nog meegemaakt dat op een kwitantie moest een zegel zitten. Als er ingestempeld worden, anders was het niet wat waard. Later waren handtekeningen genoeg, maar het moest een officieel zegel zijn. En notariële akte wil men nog wel eens zo behandelen. Ik weet niet of het nog verplicht is, eerlijk gezegd. Dat is niet meer, hè. En bovendien was het plastic in plaats van zegellak. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Er is een boel veranderd. Maar wat een ring heet, is in werkelijkheid een zegel. En als het dan een ring is, oké, een zegelring. Maar niet eens noodzakelijk. Het gaat om de autoriteit. En als de koning zijn ring overdraagt aan iemand anders, draagt hij daarmee zijn autoriteit over. Zijn gezag, zijn waarmerk. En hij kan de stukken ondertekenen, onderzegelen. En daarmee zijn er stukken van de koning, want het zegel van de koning staat erop. Heb je dat nog? Het is van een ander gedaan, maar hij heeft het gedelegeerd. Dat is wat gebeurt. En wat je dus moet weten, overal waar zo'n ring in de Bijbel voorkomt, benaderen en zien. Zo'n ring komt nogal eens voor in Esther enige malen. Even kijken, eerst in Esther hoofdstuk 3. Ik zoek het maar eens met u op. Esther, Nehemia, Esther 3. Waar wij lezen in vers 10. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand. Ja, hij trok zijn zegel van zijn hand, maar goed, een ring dus. En hij gaf hem aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet der Joden tegenpartijder. De Amalekiet dus, want hij was uit het huis, uit het koningshuis eigenlijk van de voormalige Amalekieten. Die lui heette namelijk Agag. Maar hij is een beeld van de duivel, dan wel van de antichrist, uiteindelijk. Maar het komt overeen met de positie van de Satan, hè. De overdekkende cherub, die was in Eden, Gods hof, maar die zich boven God stelde. En die in de toekomst uit de hemel geworpen zal worden op aarde. En daarna, enige tijd later, zelfs naar onder de aarde. Dat weet u toch allemaal, hè. Dus met deze Haman, deze glanzende, loopt het dan ook helemaal verkeerd af. Dat zult u zien. Want daarna hebben wij hier nog... Eerst nog even vers 12. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag derzelfde. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval. Aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren. En aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift. En elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van de koning Ahasveros. En het werd met des konings ring verzegeld. En dat deed Haman. Hij vertegenwoordigde dus Ahasveros, de koning. Hij was als het ware het afschijnsel van de heerlijkheid van de koning. Zeg ik dat goed of niet? Zoiets. Maar goed. Het uitgedrukte beeld van Ahasveros wezen. Eigenlijk. Zoiets. Maar dat blijft niet zo. Want in hoofdstuk 8 zijn we een heel eind verder. In hoofdstuk 8 lezen wij... In vers 2, en de koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had, van Haman teruggenomen, en hij gaf hem aan Mordechai. U weet wel, de oom van Esther. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Dat wil zeggen, Haman werd ondergeschikt gemaakt aan Mordechai, en Mordechai kreeg de ring. Het is allemaal een beeld van Christus en Antichrist, maar ook van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin Christus uitermate verhoogd is, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Want eigenlijk, de duivel is al lang verslagen, dat weet u toch, hè? Die overwinning is al lang behaald. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Dat we weliswaar nog in een strijdsituatie zijn, dat weet ik wel, maar dat is alleen een kwestie van tijd. Dat is niet twijfelachtig meer, hè? Nou goed. En dat is wat uitgebeeld wordt. En dit was 8 vers 2, maar daarna hebben we vers 8. Schrijf dan, gij lieden, voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring, want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. In dit geval een wet van Meden en Perzen. Want in dat koninkrijk zijn wij. En in vers 10 staat het weer. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde het met des konings ring, en men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdende op snelle kemenen, op muildieren van merrien geteeld en wat het maar was, allemaal. En hetzelfde verhaal hebben we dan ook nog een keer in Daniël. In dat verband ligt er natuurlijk ook dik bovenop. In Daniël hoofdstuk 6, maar even... Daniël hoofdstuk 6, waar wij lezen. Toen beval, in vers 17. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde hun. Antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring. En met de ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden, enzovoort. En dan ziet u het functioneren van zo'n ring. Het maakt des koningswoord tot wet. Hier op ongelukkige wijze, maar dat doet er nou even niet toe. Het gaat er maar om wat er eigenlijk staat. Als er in Genesis 41 staat, de farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. Het droeg al zijn autoriteit aan hem over. Dat is wat er werkelijk gebeurt. En niet maar de overdracht van zo'n dingetje. Hoe kostbaar wellicht ook. We hebben trouwens nog zo één. En die heeft eigenlijk nog met ons onderwerp te maken ook. Dat is in Lucas 15. Lucas 15. In de gelijkenis. Die heet de gelijkenis van de verloren zoon. Wat ik altijd een ongelukkige titel vind. Want ik vraag me nog altijd af wie van de twee zonen eigenlijk verloren was. Nee. Ja, toch? Want het is een verhaal over twee zonen. En er komt nogal wat nadruk te liggen op die andere ook. Maar aan het eind van het verhaal is de een vet en de ander mager. Of niet dan? Ja. En in het verhaal, één was weg en komt weer terug. En dan is de ander jaloers. Hebben die nog? Ja, en in de brieven die daarna volgen wordt uiteengezet hoe het Oude Testament al aankondigt dat de zaligheid naar heidenen zou gaan en wat er van Israël over was, zal dan jaloers worden. En die tekst die ik citeerde uit Romeinen 11, daar straks, die zegt dat. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enige uit de Joden tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En dat was de zinspeling op Deuteronomium, die staat er vlak naast. In Romeinen 10 is dat geloof ik nog. Mozes zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat Lo-Ami was of is. Hè? Tot jaloersheid. En in Jesaja staat dat in de dagen van de wederkomst van Christus de jaloersheid tussen Juda en Ephraim zal verdwijnen. Jesaja 11. Ja, dat zijn vaste uitdrukkingen. Zodat je moet weten dat als die ene broer jaloers is, dan weet je wat hij voorstelt. Het Joodse volk. Maar dan weet je ook wat zijn andere broer voorstelt, die weg was, verloren. Wie het bedacht heeft, weet ik niet. Maar dat is wel een aardig woord voor ons. Het was verloren, maar is gevonden. Dat gaat dus over Ephraim, over Jozef, over de 10 stammen van Israël dus. In onze dagen. En daarvan staat dat hij zegt, naar zijn vader gaat en zegt, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, ik wil uw dienstknecht zijn, enzovoorts. Hij wilde zijn vader dienen. Dat wilden wij ook, toch? We wilden de Heer dienen. En toen zei de Heer, nou ja, weet je wat? Ik stel je tot zoon. Dat weet u toch? Wij zijn geroepen tot zoonstelling. Nee, ik neem het een beetje breed en niet al te nauwkeurig. Want ja, dat kan ik niet doen. Dan kom ik nooit meer in Genesis terug. Maar het gaat om dat je die lijnen herkent, hè? Nee, gedetailleerd kan best, maar goed. Maar nu maar even niet, hè. Dus hij gaat naar zijn vader en zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is vers 21. In Jeremia staat dat Ephraim aan zichzelf ontdekt zal worden en zich op de heup zal kloppen en daarmee terugkeert naar de Heer, zich zal bekeren. In Jeremia staat dat. Jeremia 31, dat is dat hoofdstuk over dat nieuwe verbond. Weet u nog dat hoofdstuk? Zodat je je afvraagt, bij wie komt het nieuwe verbond dan terecht? In eerste instantie, en het antwoord is, bij Ephraim. Staat daar gewoon, hoor. Echt. Nou goed. Hij is aan zichzelf ontdekt. Achter de varkens was hij. Maar hij keert naar zijn vader terug en zegt, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot de dienstknechten, tot zijn knechten, heb je dat? Farao en zijn knechten. Vader zei het tot zijn knechten, breng hiervoor het beste kleed. Dat hebben we nog niet besproken, maar dat krijgt Jozef ook. Hij liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals, enzovoorts. Maar die, daar hebben we straks over. Dus even verder in Lucas 15. Doet hem een kleed aan, het beste kleed, en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand. Er staat weliswaar een ring, maar u weet dat een niet bestaat, hè? Geeft hem ring aan zijn hand. En als je vraagt welke ring, ja, waar hadden we het nou over? Over een vader die twee zonen heeft en de vraag is, wie krijgt het eerst geboren? Wie erft de zegeningen en dus de ring? Langs wie van de zonen wordt de lijn van het erfrecht voortgezet? Hier heb je een vader, hij heeft twee zonen, hij krijgt een ring. Welke ring denkt u dat het is? Het gaat dus over precies hetzelfde. Hij krijgt dus eerst geboorterecht, daar komt het op neer. Hij erft, hij komt te staan in de autoriteit van de vader. Hij erft de titel, of hoe je dat maar zeggen moet. En het familiewapen. Hij geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Dat wil zeggen, geef hem een positie. Want dat is schoenen aan de voeten in de Bijbel is altijd de uitbeelding van de positie die men inneemt. Een plaats, als die belangrijk is. Daarom moet bij gelegenheid, vooral als men tot de Heer komt, moet men de schoenen uittrekken. Want dan moet je je positie opgeven. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Dat weet je nog. Bij Mozes was dat. Dan hadden we ook nog Johannes de Doper, die in de schoenen stond van de Heer Jezus. Nee, zo staat het er niet, maar er is nou eenmaal een andere uitdrukking voor in het Grieks. Dat is die veters losmaken, weet u wel. De schoenriemen losmaken, maar het gaat erom dat Johannes de Doper als type van de Heer Jezus zei, ik ben niet waardig in zijn schoenen te staan. Dat is eigenlijk wat hij zei, als Nederland zou geweest zijn. En dan hebben we nog het verhaal van de losser. Dat was in de geschiedenis van Rut waar het wordt toegepast. Ja, de losser krijgt de schoen. Die moet in iemands anders schoenen gaan staan. Moet de positie van losser innemen. Toch? Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, daar moet je uit kunnen begrijpen wat het idee is van die schoenen. Onze voeten zijn trouwens geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Efeze 6. Want onze positie is die van dat wij het woord van God zouden bewaren. Het is ons toebedrouwd. Dat was aan de Joden, maar in onze dagen ligt het bij ons. En vandaar die beschrijving daar zo. Dus geef hem schoenen aan de voeten, dan krijgt hij een positie. Dan staat hij daarna ergens. En als je een belangrijk ambt hebt, dan sta je daarin, dat weet hij toch, hè? En een ring, de autoriteit krijgt hij. En het kleed hoort daar trouwens ook bij, want klederen maken de man. Kleren maken de man. Dat is ook inderdaad zo. Dat wat ik nou denk, nou dan blokkeer ik, want dan zie ik ineens weer die bisschop staan en dan denk ik, ja, met die lange jurk aan, zal ik maar zeggen. Dat heet anders, maar ik heb iets met hoofddeksels, maar zo'n mijter vind ik niks. Nee. Hoeden en petten vind ik leuk, er ligt bij mij zelfs nog een ves op de kast ergens, als ik me goed herinner. Want we kijken niet alle dagen naar. Hele rij hoeden, petten, een vest. Mijn broer heeft dat ook. Mijn vader had dat ook trouwens. Die liep ook altijd met de meest vreemde hoofddeksels rond. Mocht hij niet altijd van mijn moeder, overigens. Jacob, dat kun je niet doen. Maar goed. Maar wij zonen hebben dat geërfd van hem, zal ik maar zeggen. Maar dat heeft iets met... kleding heeft toch op de een of andere wijze iets van doen met iemands posities en heerlijkheid. En vraag het maar aan de hoogwaardigheidsbekleders. Ze lopen gauw met van die belachelijke unie. Naar menselijke maatstaven is het belachelijk, maar het is om indruk te maken. Maar die pakken met al die dingen eraan, weet u wel. Toon Hermans heeft me dat eens uitgelegd, hoe dat zat met die dingen allemaal. En toen maar weer. Hè. Maar kleding. En nou sla ik gauw terug, want dan heb je dat gezien over deze verloren zoon die weer terug was. Daar gaat het over, want Jozef is zo'n verloren zoon, weet je wel. Jacob is hem kwijt, maar die komt weer terug. Maar hij krijgt heerlijkheid. En het eerstgeboorterecht van Jacob, ook alsnog. Maar op voorhand krijgt hij het hier via Farao. En dan staat er in vers 42 terug in Genesis 41. Farao nam zijn ring en deed hem aan Jozef's hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken. Die uitdrukking komen we nog een paar keer tegen in de Bijbel. Linnenklederen sowieso. Over linnenklederen wordt gezegd dat linnen mag niet vermengd worden met wol. Want er zijn twee tegengestelde dingen die niet bij elkaar horen, naar Bijbelse maatstaven. Fysiek of technisch maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Maar het is in de Bijbel verboden en het zit hem in de symboliek. Want wol in principe is een beeld van de oude schepping, de oude mens. Is natuurproduct, is waar de mens en dier geacht worden zich primair in te kleden. Voor de mens ligt het ongelukkig, want die is nogal naakt uitgevallen van nature. Maar vooruit. Maar wol is hetzelfde als haar in de Bijbel. En het is een natuurlijke kleding. Maar linnen is niet een natuurlijke kleding. Linnen is namelijk in zichzelf de uitbeelding van wedergeboorte. Van een nieuwe schepping. Dan laat ik eerst maar even zeggen dan, dat linnen wellicht ook opgevat kan worden als katoen. Maar in beide gevallen is het gewoon een landbouwproduct. Verder is het punt niet. Maar zo wordt het soms ook vertaald. Maar we houden het maar gewoon bij linnen. En het idee is dat dat linnen, dat weet u, dat komt van vlas. En dat wordt eerst geoogst, zal ik maar zeggen. En daarna wordt het, er wordt van alles mee gedaan. Wordt over de hekel gehaald. En dat heet zo, hè, toch? Heet toch zo, hekelen? Over die kammen wordt dat geslagen. Het wordt helemaal verbrijzeld aan alle kanten. Daarna wordt het zaakje voor lange tijd in het water gegooid om te rotten. Dat schijnt verschrikkelijk te stinken, heeft men mij verteld. Dat is allemaal een uitbeelding van lijden en dood. En wat er dan uiteindelijk van overblijft, ja, dat is dat linnen vezels. Waar men kleding van maakt, waar men draden van spint en waar men kleding van maakt en wat het maar is. Het is een beeld van dood en opstanding. Bovendien is het per definitie wit. Het woord voor linnen betekent eigenlijk ook gewoon bleek. Het is een synoniem voor Laban. Wit. En vandaar dat men soms vertaalt in verband met de tabernakel. U weet wel, de voorhang en wat het maar was. Het verkleding van de priester. Het was hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn linnen. Getwerend in elkaar gedraaid. Gevlocht, geweven. En soms staat erbij wit linnen. Sommige vertalingen hebben dat. En daarmee hebben ze het woord voor linnen twee keer vertaald. Zodat je niks van het woord mist. En zo is het maar net. Maar witte klederen, die kennen wij. Dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Staat in Openbaring. En het linnen en het linnenkleed is een beeld van de opstanding uit de dood. Ook van het opstandingslichaam trouwens. En het is specifiek voorgeschreven voor de priesters. Want de priesters mochten überhaupt geen wol dragen. En de specifieke priesterlijke kleding was linnen. Heb je dat nog? Ja. Nee, wat ik nou denk. En toen werd de Heer Jezus geboren en ze wikkelden hem in. Dat is linnen. Dat is geen wol. Dat heet niet doeken. Dat is linnen. En daarna stierf hij. Nou, er zit een paar jaar tussen. Maar. Daarna stierf hij. En toen werd hij gewikkeld in fijn lijnwaad, fijn linnen. Hoge kwaliteit staat hier ook bij, hè? Fijne linnen klederen. Werden gewikkeld in fijn lijnwaad. Wie deed dat eigenlijk? Jozef. Ja, Jozef van Arimathea. Lees het maar na. Was een Jozef en legde hem zo in zijn graf. En toen hij opgestaan was, kwamen de discipelen bij het graf. En wat zagen ze daar liggen? Het linnen. De tekenen van zijn priesterschap. De tekenen van zijn opstanding eigenlijk. Linnen is altijd al een beeld van opstanding. Of ze dat nou wisten of niet, heeft er niks mee te maken. Hebben u dat? Ja. Daarna, in het algemeen zegt men natuurlijk, als men geen idee heeft van symboliek, zegt men gewoon, nou ja, het linnen was een wat chiquere kleding dan wol. Bovendien, via wol kom je al gauw bij dierenvellen terecht. Bond. Dus, dit is meer voor de arme lui, zal ik dan maar zeggen. Maar dat soort redeneringen krijg je dan. Want je kan aantonen dat in de Bijbel hoogwaardigheidsbekleders, dat wil zeggen priesters en ook koningen, gekleed gingen in linnen. Van David staat het ook trouwens. Dat hij gekleed was in linnen. Toen hij voor de ark uitliep en die naar Jeruzalem gebracht werd, enzovoorts. In werkelijkheid was dat de uitbeelding van koningschap en priesterschap tegelijk. Namelijk, hij was persoonlijk de uitbeelding van de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Hij was koning en droeg linnen als priester. En daarna ben ik weer even terug hier. Jozef gekleed in fijne linnen klederen. Dan is hij dus hier als het ware één priester. Want het is binnen de Bijbel is het een uitbeelding van priesterschap. En zelfs hoge priester, het is fijn linnen. Dat is de beste kwaliteit die er is. Hebben jullie dat ook nog? Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat doet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek ook alweer? Kom maar dat u uw Bijbel kent. Als je het allemaal moet opzoeken, mensen, dan was ik... Hè? Die bracht voort brood en wijn. Oké, en wat bracht Jozef voor? Brood. Zijn broers komen het halen. Brood. En toen kwamen ze, en wat kregen ze toen? Brood en wijn, want ze werden samen dronken, staat er. Nou, niet bij de eerste keer, maar het gebeurde wel. En dan heb je ook nog het verhaal van de beker die eraan vastzit. Maar zover zijn we nou nog niet. Hè? Dus dat wel een beetje spannend houden natuurlijk. De beker van Jozef. Ja. Maar ik hoop maar dat u het begrijpt. Jozef wordt bij uitstek een beeld van de vorst des levens. Die zij, zijn broers, gedood hadden. Ik citeer het Handelingen, hè. Petrus zei, maar de vorst des levens hebt gij gedood. En de vorst des levens is niemand anders dan Melchizedek, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is, Hebreeën 7, krachtens, of naar de kracht van, onvergankelijk leven. Hebreeën hoofdstuk 7. En het is hier Jozef die hier de hele misbogen in leven houdt. De hele familie. Nou ja, Egypte. Maar in Egypte is het dus ook leven voor de familie. En de Heer Jezus die wij kennen als zoon van Jozef. Twee keer. In zijn geboorte en in zijn opstanding. Nee, in een volstrekt Bijbelse betekenis van het woord zoon van. Hè. Je moet hem maar leren begrijpen. De Heer Jezus is degene die voor leven zorgt, inderdaad. Die ons leven een overvloed geeft. Die het ware brood is dat uit de hemel is nedergedaald. Het brood des levens enzovoorts. En dat brood is onder de heidenen. Niet in Juda. Niet in wat er van het officiële Israël over was. Want daar is het weggenomen. En als de Joden het willen hebben... Nou ja, ze worden verstrooid onder de heidenen en raad eens wie ze daar tegenkomen. Jozef. Ze zijn de zaligheid kwijt, ze hebben geen tempel, de Messias is er niet. De Heere God, ik citeer nu uit de Bijbel, woont niet in het midden van hen. Ze zijn verstrooid onder de volkeren, onder de heidenen, buiten het land. Dat ze inmiddels enige tientallen jaren een Joodse staat hebben, doet daar niks aan toe of aan. We praten over heel onze bedeling en de kenmerken daarvan. En ze komen onder de heidenen en wat vinden ze daar? Brood, leven. Raad eens wie ervoor gezorgd heeft. Diegene die zij verworpen hadden. Ik ben Jozef. Mijn vader leeft nog. Ja, maar goed, zover zijn we ook nog niet. Wij hadden het even over linnen. Linnen is shesh. Shesh in het Hebreeuws. Afgeleid van shish. En dat shish betekent iets als overvloed. Blijdschap. Dat zit dus aan het woord linnen vast. En via het idee van overvloed verklaart men dat het ook gewoon zes betekent. Want dat is ook zo. Het is ook gewoon het getal zes. Want men zegt, je hebt een hand vol, dat is vijf. En als je een overvloed hebt, dan komt er nog één bij. Zo verklaren ze dat. Nou ja, als ezelsbruggetje mogen het functioneren. Maar blijdschap, overvloed, dat aan Jozef hangt, om zo te zeggen. blijdschap zowel als overvloed, dat lijkt me duidelijk. Daar gaat de geschiedenis hier trouwens ook over. Maar ook het getal 6 hangt daaraan. En dat zeg ik omdat het niet algemeen bekend is. 6 heeft een negatieve betekenis gekregen, omdat men pas over het getal struikelt in Openbaring 13. Via 666. 666. Maar er staat gewoon bij, dat is een menselijk getal. Het getal van een mens. Maar daarmee is het de aanduiding van heel de mensheid. En via heel de mensheid op hoogste niveau. Het is gewoon ook een getal dat gestempeld wordt als het ware op de Messias. En in het bijzonder waar het gaat om zijn hoge priesterschap. Het is niet voor niks dat Adam geschapen werd op de zesde dag. En Adam is een voorbeeld van degene die komen zou, volgens Romeinen 5 enzovoorts. En daarna wijs ik hem erop dat je het getal 6 nogal eens tegenkomt. In elk geval in het Johannesevangelie. Maar als dan ergens in de evangelie de Heer gepresenteerd wordt in de hoedanigheid van hoge priester, dan is dat juist en vooral het Johannesevangelie. Het is dan vooruitgrijpend op, natuurlijk. En het is ook de achtergrond van het idee dat als nou niet Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft, dan zal het Johannes geweest zijn. Omdat het in die Hebreeënbrief gaat over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als dat niet Paulus is, want er moeten altijd mensen promoveren, zeg ik altijd, dan verzinnen ze wat anders en dan komen ze bij Johannes terecht. Dat is zo. Maar tel maar eens hoe vaak 6 voorkomt in het Johannesevangelie. En dan vergelijken met andere evangelieën. Dat bedoel ik. Let maar op. Want de 6, het is Christus dat de antichrist zich ervan bedient. Ja, die geeft zich uit voor de Christus. Dus dat zit er wel in natuurlijk. Maar in werkelijkheid, het is de Messias. Dat zit ook in andere aspecten van het getal als zodanig. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar het heeft iets van doen met dat linnen. En daarom noem ik het maar even voor de aardigheid. Dan hebben wij, die ga ik niet opnoemen, maar die geef ik voor degene die de statistiek bijhouden. Linnen, zei ik, is kleding van de priesters. Je vindt dat in Exodus 28... En iemand vroeg om een vers, maar ja, het staat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer of zo. Exodus 28 gaat daarover. En dat het niet vermengd mocht worden met wol, dat lees je in Leviticus 19, vers 19. En in Deuteronomium 22, vers 11. Daarna kwamen wij nog terecht bij een gouden keten. Hij kreeg een gouden keten om zijn hals. Ze maakten hem tot burgemeester, denk ik altijd. Maar de oorspronkelijke betekenis van burgemeester, ook in het Nederlands, is een veel hogere. Hij is de baas van alle burgers. En eigenlijk van het hele land. De hoogste gezagdrager. Maar die draagt een ketting. Dat hebben we nog overgehouden van de oude traditie. En de officier van Piquet draagt natuurlijk ook zo'n ding op zijn hals. Ja. Maar het is ook een teken van autoriteit, maar ook van schoonheid. Je leest het in Ezechiël 16, vers 10 en 11 over Israël. De Heer deed hen een gouden ketting om. Dus, ik zei Ezechiël 16, vers 10 en 11. En in Daniël 5 kom je het ook tegen. Even opzoeken. Het komt dus gewoon vaker in de Bijbel voor. Kijken. In Daniël 5, vers 7. Sprake is van dat schrift op de wand, weet je nog? In de nacht. Dat Babel werd ingenomen door de Meden. Ja. Meneer Tekel en wat het maar was, Ufasin. En dat, dan moet Dan staat er in vers 7 van Daniël 5... zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zal. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals. En hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Dat komt omdat hij zelf de tweede was, hè. De zoon van de vader. De vader leefde nog, maar die was niet meer helemaal... Dus een beetje de weg kwijt, zal ik maar zeggen. En, ja, en hij wilde nog niet dood. Dus toen nam zijn zoon dat waar. Dat weten we uit de geschiedenis gewoon. Maar hier staat dat zo. En er staat ook in vers 16... hetzelfde verhaal. Over die gouden keten. En daarna in... vers 29, nadat Daniël vertelt dat wat het schrift op de muur betekende. Toen beval Belsazar en ze bekleden Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals. En zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. Dus in dezelfde omstandigheid. Het is toch een teken van macht, van autoriteit kennelijk. Een autoriteit die ook gegeven werd aan Israël volgens, heb ik u net gezegd, volgens Ezechiël 16. Maar dat is omdat Israël nou eenmaal geacht wordt de eerstgeborene onder de volkeren te zijn. En daarna maar weer terug naar Genesis 41, vers 43. Hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had, want die was alleen farao het hoogste. En ze riepen voor zijn aangezicht knielt, alzo stelde hij hem over gans Egypteland. Dat is wat je in Esther 6, vers 8 en 9, leest over Mordechai. Wij waren al even in Esther, maar ik ga er nou niet meer naartoe. Maar die kreeg een rijtoer door de stad, hè. En toen moest Haman voor hem uitlopen. Als heraut. En voor hem was dat een vernedering. Ja. Daarna verder in Genesis 41, vers 44. Farao zei tot Jozef: ik ben Farao, doch zonder u. Want Farao betekent ook in de praktijk gewoon maar koning, hè, dus de koninklijke titel van Egypte. Ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea. Hij kreeg een andere naam. Dat hoort er zo bij, hè? Andere identiteit, andere naam. Dat ging maar makkelijk. Dat kennen we ook langzamerhand al, hè? Jacob kreeg ook een andere naam. Abraham en Sarah werd de naam veranderd, enigszins. En die schoonvader van Mozes, die had ook een paar namen. Jethro dan wel. Reuel, was het Reuel? Blijf het moeilijk vinden, altijd die namen. Meerdere namen, ja. Ik vind het vermakelijk, want wij kennen... Nou, wij kennen niet. Wij kennen de geschiedenis van Egypte en al die farao's. Maar het probleem is dat al die farao's onder verschillende namen bekend stonden. Alleen al in Egypte. En van de Grieken, die ons de historie hebben nagelaten, kregen ze weer andere namen. Zodat het één grote chaos is. En volgens Velikovsky hebben ze dus nogal wat farao's twee, zelfs drie keer geteld. Onder verschillende namen en binnen een andere dynastie dan weer. En zo. Dus één grote chaos. En ik moet er altijd om grijnzen. Want als het gaat om oude geschiedenis, de norm die wij hebben, is gewoon de Bijbel. En daar blijft het dan bij. Hè? En of de rest erbij past of niet. Ja, ik ben ervan overtuigd, past erbij. Maar dat sommigen die passend kunnen krijgen, ja, dat is jammer dan. Daar zit ik ook helemaal niet mee. Ik vind het wel vermakelijk. Iets dergelijks geldt ook voor al die Dariussen, Xerxessen, Ahasverossen, Artaxerxessen en Cambisessen en hoe ze maar heten. Uit de geschiedenis van de Persen met name. Eén grote chaos. Wie was die Ahasveros of Artaxasta heette, geloof ik, in Nehemia? Hoe kennen we hem uit de ongewijde geschiedenis enzovoorts. En dan wordt het ook moeilijk, want dan dragen ze soms ook meerdere namen. Maar toe maar. Ik hoef daar gelukkig nu niet over te spreken. Dus Farao noemde Jozef naam Zafnat Paanea. Dat wordt op verschillende wijze vertaald. Afhankelijk van wie het doet natuurlijk, maar ook van welke taal, in welke taal, vanuit welke taal men het vertaalt. In Hebreeuws kom je niet veel verder. Maar het wordt door Hieronymus, dat is een oude kerkvader om zo te zeggen, wordt het vertaald als verlosser der wereld. Verlosser van het al. Uitgaande van Egyptisch. Er bestaat ook een andere vertaling die berust op Koptisch. Maar Koptisch is ook een Egyptische variant. Koptisch, Egyptisch, Koptisch. De Koptische kerk, dat weet u, is de Egyptische kerk. Hè? Van daaruit vertaalt men het met iets van ontvanger of uitlegger van verborgenheden. Ik hoef niet te kiezen. Want ik vind ze allebei wel gepast. Weet ik veel. Zoiets zal het wel zijn. Maar de verlosser der wereld is nou eenmaal de openbader van verborgenheden, toch of niet? Ja, dus ik heb daar geen moeite mee. In alle gevallen slaat het op Christus zelf. En in bijzonder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan hebben wij... en gaf hem Asnat... tot een vrouw. Asnat betekent gewijd aan nijd. Met E-I-T-H. Nijd. Dat is een Egyptische godin. Officieel. Een godin der wijsheid. Dus een dochter. En dat heeft iets met wijsheid te maken. Dat is wat je eruit moet halen. Niet uit het Hebreeuws, maar uit het Egyptisch dus. En nijd is dezelfde als Isis, als u dat wat zegt, tenminste. U weet, al die volken hadden allemaal dezelfde goden onder verschillende namen. En nijd of Isis is degene die wijsheid geeft. Wijsheid is vrouwelijk, dat weet u toch. Hè? Dat is eigenaardig, ik kan het niet verklaren. Maar. Sophia, dat weet u. Hè? Sophie. Wijsheid, ja. Filosofie, dat is dan ben je een vriend van de wijsheid. Maar goed, het heeft iets dus met wijsheid te maken. Nou ja, de wijsheid Gods, ik vroeg het aan Paulus. En Paulus zegt, nou ja, de wijsheid van God bestaat in verborgenheid, welke bedekt was, welke de oversten deze wereld niet gekend hebben. Dat is, wat was het, 1 Korinthe? Ben ik er buis? 2 Korinthe, 3... Jongens, ik weet het niet meer. Even gauw kijken. Over de verborgenheden gaat dat. Nee, dat is 1 Korinthe 3. Ik zal proberen te onthouden. Het is niet 3, maar het is 2. Aha. 1 Korinthe 2, vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods... bestaande in verborgenheid die bedekt was... welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons... eer de wereld was. En dan vers 10, door God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En dan weer een paar versen terug. 1 vers 30. Uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God. Afgezien daarvan, het is algemeen bekend dat als in Spreuken, hoofdstuk 8, de wijsheid spreekt, is het algemeen bekend, laat ik het anders zeggen, dan worden algemeen de woorden die de wijsheid spreekt van toepassing geacht op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, alsof de Heer spreekt. En dat is niet voor niks zo. De wijsheid zegt daar bijvoorbeeld... die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar het is een term die allerwege wordt beschouwd... als een uitspraak van de Heer zelf, toch? Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar het is de wijsheid die spreekt. Het is van belang om dat te weten. Maar in laatste instantie... ja, Christus is ons geworden wijsheid van God. Als je wijsheid zoekt, vind je de Heer. Zo ongeveer is dat. In wie, maar dat is Colossens, hè? In wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. We hebben het hier over de openbader van verborgenheden en zijn vrouw is gewijd aan de wijsheid. Asnat. Dus wordt met hem geassocieerd. Hij krijgt wijsheid dus. De dochter bovendien heet zij van Potifera. Overste van On. U begrijpt dat men meteen probeert uit te leggen dat Potifera iemand anders is dan Potifar. En dan is er altijd wel weer iemand die probeert uit te leggen dat Potifera gewoon dezelfde is als Potifar. Wij weten het niet. Maar als je uitzoekt, moet je gewoon nazoeken. Hè? Zoek je na in de naslag werken. Of als je nazoekt de betekenis van de naam Potifar, dan krijg je dezelfde betekenis als van de naam Potifera. In beide gevallen gewijd aan Ra, de zonnegod. Maar ja, de zon is nou eenmaal een uitbeelding van de Messias. Men leest Psalm 19, met aandacht dan, hè. De zon komt uit zijn schuilhoek in het oosten, rijst op. En Jesaja zegt, word wakker, het zonnetje is al op. Oh nee, dat is de bereimde versie. Hij zei, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Paulus haalt het aan en zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maar in alle gevallen gaat het dus toch gewoon over de zon. En de zonnegod Ra is in wezen, dat wisten ze niet, dus dat is jammer. Maar is in wezen een beeld van de Messias dus, hè, van Christus zelf. Ja, de zon, licht, warmte, leven enzovoorts. Mag niet al te moeilijk zijn. Bovendien zei de Heer van zichzelf, ik ben het licht der wereld. Maar in deze oude wereld is het licht van de zon. Het licht van de sterren, dat stelt niet zoveel voor. Daardoor kun je ze net zien, maar denk niet dat je er de krant bij kunt lezen. En zelfs niet de Bijbel. Goed, Potifera, iets met de zon. Hij wordt genoemd... Hij wordt geacht gegeven te zijn door Ra, de zonnegod. Of eventueel, hij wordt geacht Ra te dienen, gewijd te zijn aan Ra. Men vertaalt het dus ook wel eens soms gewoon met priester van Ra. Maar ja, het woord overste wat er daarna staat, overste van On. Overste wordt ook vertaald met priester bij gelegenheid, omdat een priester ook een overste is. Andersom niet noodzakelijk. En wat On betreft, het is een plaatsnaam. En we kennen dezelfde plaats in de Bijbel ook als Bet-Shemesh. En op de meeste kaarten staat het als Heliopolis. Maar Shemesh betekent zon. Dus Bet-Shemesh wil zeggen het huis van de zon, een plaats van de zon, een plaats die gewijd is aan de zon. En Heliopolis, wel Helio, dat is ook de zon, Helios. En Polis is de stad of de plaats, of het huis, Bet wordt het dan in het Hebreeuws. Het is dus precies hetzelfde, alleen de korte naam is On. Zodat je ziet, het heeft toch allemaal met de zon te maken en dus daardoor met het licht. Potifar, Ra, Asnat, wijsheid. Maar wijsheid is ook licht, dat weet u toch, hè? Als je wijs bent, ben je verlicht. En als je geen licht hebt, ben je niet wijs. Ja, en over dingen kun je licht laten schijnen. Als je wijs bent, tenminste. Dat soort dingen. Het zijn allemaal verwante begrippen. En samenhangen, samenvattend. Het gaat dus inderdaad over licht. Maar waar had ik het nou aan het begin van de avond over? Wat zei Jesaja? De wereld zou duister worden, maar niet overal. Ergens zou toch licht opgaan. En een variant daarop is... die van het, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der licht opgaan. Ik ben dan toch met berijmde versies bezig. Dus vooruit maar weer. Hè. Een volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien. Maar er was een volk dat in het licht wandelt, zou duister worden. En dat is het Joodse volk. Daarmee ging het licht in heel de wereld uit, maar niettemin ging het ergens anders aan. Dat is niet de regel, maar het was de uitzondering. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. We hebben het over Jozef, maar zijn naam verdwijnt. Logischerwijze, want Jozef, ja, dat weet u, Jozef is, wordt per definitie vergeten. U weet wel, dat blijft op een of andere wijze een verborgen iets. Maar in plaats daarvan krijg je deze begrippen opgezond, deze namen opgezond, die allemaal iets van doen hebben met licht. Zelfs openbaarder van verborgenheden wil zeggen dat de man licht doet schijnen in de duisternis, toch? Het zijn allemaal verwante begrippen. Het is een uitbeelding van het licht waarover ik citeerde uit Jesaja. Dus Jesaja 61, vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal het licht opgaan. En dan zie je de uitzonderingssituatie. En het wordt niet alleen door Paulus in Efeze 5... maar ook in andere plaatsen aangehaald. In 1 Thessalonicense 5 en zo uit mijn hoofd nog even in Romeinen hoofdstuk 13, het laatste deel daarvan. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Laat de wereld maar in duisternis zijn, die slapen en zijn dronken, des nachts heet dat. Maar wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts en de vrucht van licht is enzovoorts. Begrijp je waar we het over hebben? Ja, dat is het licht van Jozef, dus ja. Nou goed. En dan staat er, rest van vers 45, en Jozef toog uit door het land van Egypte. En Jozef nu was 30 jaren oud als hij stond voor het aangezicht van Farao. Dat wil zeggen, als hij kwam te staan voor het aangezicht van Farao, als vertegenwoordiger van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en u toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was. En deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Hij maakte namelijk voorraad. Plaatsen, steden, schuren. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eerder een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van Onhem, baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, alleen het eerstgeboorterecht zou overgedragen worden aan zijn broer. Ja. Want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Want Manasse wordt vertaald met hij doet vergeten. De Heer doet vergeten of hij doet vergeten. En de naam des tweede noemde hij Ephraim. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen, doen groeien in het land mijner verdrukking. In het land waar ik eigenlijk een slaaf ben. Maar God heeft mij daar groot gemaakt. En Ephraim betekent een dubbele vrucht. Daar zit ook far in, van farao en vaars. En wat het maar was, een dubbele vrucht. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was en de 7 jaar des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Koren namelijk. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, want die is de baas. Doe wat hij zegt. En als je tot God bidt en zegt ik wil leven, dan zegt God, dit is mijn zoon, daar moet je wezen. De vorst des levens. en hij geeft ons aan de Zoon. Johannes 17, bijvoorbeeld. Dat bekent dat als het hoge priesterlijk gebed, en dat is niet voor niks zo. Nee. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. En dan heb ik nog iets wat ik vorige keer aan het eind van de avond min of meer heb aangekondigd. Toen heb ik u gezegd, nou ja, je hebt links en rechts heb je 7 magere en 7 vette jaren. Dat is een beeld van onze bedeling waar je naast elkaar hebt de duisternis, de armoede van de wereld in het algemeen, onder leiding van het Joodse volk. En aan de andere kant heb je toch die rijkdom en die overvloed die de Heer geeft aan een lieder die gelooft, met aan het hoofd daarvan Efraïm, Jozef of hoe je maar heten mag. Die heb je toch, hè? En toen heb ik gezegd, nou ja, er zit nog wat aan vast, maar het valt een beetje buiten dit onderwerp. Dat is dit. Kan ik mooi even doen, ik heb 3 minuten. Daar staat in vers 46 van hoofdstuk 41. Jozef, nu, er staat gewoon en Jozef, was 30 jaar oud als zij stond voor het aangezicht van Farao, dus toen hij koning werd. Toen passeerden vervolgens 7 vette jaren. Toen was hij 37. En daarna 7 magere jaren, toen was hij 44, ja. Wat zei ik het verkeerd? 30, 7 jaar, 37. En dan nog 7, dat is die 44. En daarna hebben we helemaal aan het eind van dit boek nog een gegeven. Namelijk in vers 22 van Genesis 50... Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaren. En eigenaardig genoeg, in het allerlaatste vers, vers 26, staat het nog een keer. Dat is toch wel overcompleet, lijkt mij. Maar kennelijk moeten we er wat mee. Staat er met nadruk, want er staat, en Jozef stierf 110 jaren oud zijnde. En ze balsten hem en legden hem in een kist in Egypte. Dat is ook profetisch, maar daar hebben we het nou niet over. Maar we hebben het over een rekensommetje. Dat wil zeggen, hij was 30 jaar oud. Toen passeerden 7 vette jaren. Vervolgens 7 magere jaren. En daarna nog 66 jaar totdat hij 110 jaar oud was. Van 44 tot 110. Dat is 66, toch? Of niet? Ja. En valt u daar niet iets aan op? Dat, als je het allemaal door 2 deelt, dan heb je 3,5 en 3,5 en 33. Of gewoon 7 en 33. En 7 en 33 komen we vele malen tegen in de Bijbel. Die verhouding dus. Bijvoorbeeld in Leviticus 12... waar staat dat als een vrouw een knechtje zal gebaard hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. En daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Dan heb je 7 en 33 en op de grens van 7 en 33 heb je de openbaring. Nou ja, de besnijdenis, hè? Het wegnemen van de voorhuid, de omhulling eigenlijk, en de openbaring van heerlijkheid. Glans heet dat. 7:33. In Johannes hoofdstuk 20, daar zijn we bij de opstanding van Christus. Daar verschijnt hij aan zijn discipelen. Maar niet aan Thomas, want die is er niet. En een week later, 7 dagen later, verschijnt de Heer alsnog aan Thomas. En daarna passeerden nog 33 dagen tot Hemelvaartsdag. Want het was totaal 40 dagen, dat staat in Handelingen 1, vanaf de opstanding tot aan Hemelvaartsdag. Dat is 40 verdeeld dus in 7 en 33. En op de overgang van 7 en 33 maakt de Heer zich aan Thomas bekend. En de bekering van Thomas is typisch een beeld van de bekering van het Joodse volk. Aan het einde van een periode van 7. De 70ste week van Daniël namelijk. 7 jaren. Dat is Thomas. Dan hebben wij, en die is bijna komisch, 1, 2, 3, 4, 5 keer in de Bijbel dat de regeringsperiode van David, die een type is van Christus, uit Juda, waarin die regeringsperiode gemeten wordt, dat is, ik zoek hem niet op, maar schrijf hem op als u hem niet hebt, 1 Koningen 2, vers 11, daar staat, het was 40 jaren, verdeeld in 7 en 33, want 7 jaren regeerde hij te Hebron over Juda en daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. En op de overgang van die beiden kwamen alle stammen van Israël bij David om hem te vragen of hij alsjeblieft koning over hen wilde zijn. Datzelfde lees je ook in 1 Kronieken 29, vers 27. 40 verdeeld in 7 en 33. Daarna wordt hij iets ingewikkelder. Namelijk, daarna vind je in 2 Samuel 2, vers 11, dat David 7,5 jaar koning is geweest over Juda in Hebron. Zit een half jaar extra dus, 7,5 jaar. De rest van de periode staat daar niet. Dat staat wel weer in 2 Samuel 5, vers 5. Daar vind je weer 40 verdeeld in 7,5 en 33. En dan hebben we nog 1 Kronieken 3 vers 4. 7,5 en 33. Dus je vindt in elk geval 4 keer de totale regeerperiode van David was 40 jaar. En 2 keer is het 7 en 33 en 2 andere keren is het 7,5 en 33 en dan nog 1 losse tekst over alleen 7,5. Maar als het op jaren afgerond wordt, is het kennelijk gewoon 7 en 33. Het is natuurlijk afgerond, hè. Hij stierf niet op de verjaardag van zijn troonsbestijging, om zo te zeggen. Dus het is altijd afgerond op hele jaren. En dan is het dus gewoon 7 en 33. Want ik wil nou op het halve jaar niet ingaan, hoewel het ook een betekenis heeft. Maar het is 7 en 33. En als u dacht dat u er was, dan nee. Want we hebben ook nog Exodus 24, vanaf vers 16 ongeveer. Daar gaat Mozes op de Sinaï. Dan is hij 40 dagen. En eerst 7 dagen in duisternis, in de wolk. En daarna verschijnt de Heer aan hem en blijft hij nog 33 dagen bij de Heer op de Sinaï. Hebben u dat? Merkt u dat het altijd dezelfde structuur is? 7. En dan wordt er wat geopenbaard, of zo. Of er wordt de koning erkend, of wat dan ook maar. Er is sprake van heerlijkheid, besnijdenis. Sprake van heerlijkheid en dan volgt nog 33. En als u mij vraagt, is het hele verhaal elke keer ook het chronologisch schema van de bedeling van de volheid der tijden. Die begint met een periode van 7 jaar, zijnde de 70ste week van Daniël. Waarna nog volgt de periode vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren, de periode waarin dat koninkrijk op aarde gebouwd gaat worden, inclusief Jeruzalem, want Jeruzalem is verwoest. En de Joodse staat ook dus. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Maar dat is na 7 en dan verschijnt hij in heerlijkheid. Maar er volgt nog 33, nou, er volgt nog een periode, laat ik het zo zeggen. Er volgt een periode waarin dat koninkrijk gebouwd moet worden, waarin Israël verzameld zal worden, waarin 144.000 dienstknechten het evangelie zullen prediken in alle volkeren. 33 jaar waarin Israël ook moet terugverzameld worden, Jeruzalem herbouwd moet worden. De jaren ook waarin dat koninkrijk van de antichrist gebouwd zou worden, met Babel als hoofdstad, uitlopend uiteindelijk op de definitieve ondergang van dat rijk van de antichrist. En dan beginnen de 1000 jaren pas. En dat er zo'n periode is, dat blijkt genoeg uit, al was het maar uit Matthäus 24 en 25, en al was het maar uit Openbaring zelf. Maar goed, en heel wat andere schriftgedeelten trouwens, maar ik wil daar verder niet op ingaan. Maar de vraag, hoe lang duurt die periode vanaf eind van de 70ste week tot begin van de 1000 jaren? Vanaf dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg bij een verwoest Jeruzalem, totdat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, dat inmiddels herbouwd is, is het antwoord dus gewoon 33 jaar. Want ja, dat kan niet missen, toch? Dus dit schema. Bovendien, je vindt dan zelfs iets nauwkeuriger. De 7 jaar bestaat uit 3,5 jaar van vrede. 3,5 jaar van grote verdrukking, over Juda althans, over de Joodse staat. En dan nog 33 jaar dus. En dat zijn precies de halve cijfers van hier in Egypte. Want hier is het de dubbele, 7 en 7 en 66. Maar het is dezelfde verhouding en dat is eigenlijk het belangrijkste. Overigens, die 14 en 66 vind je ook in Leviticus 12. Maar dat is als er een meisje geboren wordt. Zodat je ziet dat het geen praktische betekenis heeft. Het kan alleen maar een profetische betekenis hebben. En dat is ook zo. Afgezien daarvan, Matthäus 24 zegt dat het is binnen één generatie. Als dat dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, slaat op die periode. En het blijkt dus, vanwege de herhaling van dat schema, van die verhoudingen, dat die periode dan blijkbaar 33 jaar duurt. En inderdaad, dat is binnen één generatie. Nou ja, daarna, ik moet nu ophouden, nou ben ik echt over, ik doe het met opzet hoor. Want dat is natuurlijk een heel ander onderwerp, eigenlijk. Maar daarna zeg ik maar weer eens wat ik zo vaak vertel. Dat profetieën over onze dagen gewoonlijk, en dat is gewoon een slag om de arm, maar gewoonlijk van toepassing zijn net zo goed op de dagen van de wederkomst van Christus, in de dagen van de bekering van het Joodse volk enzovoorts. Alleen, dat wil zeggen, dezelfde woorden zijn op onze dagen en op die dagen van toepassing dikwijls met een verschillende inhoud, een verschillende applicatie. En dat is met dit ook zo. Ik geloof dat dit niet specifiek over die toekomende dagen gaat, maar over onze tegenwoordige tijd. En dan liggen die 7 en 7 gewoon netjes naast elkaar. En de mageren eten de vetten op en de mageren worden niet vetter. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, er gebeurt niks. Eigenlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er zit geen voortgang in, het magere wordt er ook niet beter van. En aan het eind van het verhaal ben je 7 vette koeien kwijt. Dat is aan het eind van onze bedeling ook zo, er is niks gebeurd. Het Joodse volk is nog ongelovig en de 10 stammen trouwens ook. Alsnog. Dus aan het eind ben je niet verder. Maar in de 70ste week van Daniël vind je die twee dingen na elkaar. Dat wil zeggen, uiteindelijk, de inhoud overlapt elkaar ook, want in de eerste helft wordt het evangelie gepredikt in Jeruzalem. En daarna mag het niet meer. Ik bedoel, dan komt die grote verdrukking. Maar de bedoeling is wel degelijk dat wat in die eerste helft tot stand gebracht is, bestaat ook gedurende de tweede helft. En dat een overblijfsel bewaard wordt in de woestijn, waar het van Gods wegen gevoed en bewaard en verzorgd wordt enzovoorts. Terwijl in Juda die grote verdrukking is. Heb je het verhaal nog? Dan heb je ze ook tegenover elkaar. Het ongelovige Joodse volk in de grote verdrukking, maar het gelovige, een gelovig overblijfsel bewaard ergens buitenslands in de woestijn, waar de Heer hen verzorgt. En het zou toch duidelijk moeten zijn dat dat een parallel is. niet chronologisch, maar de beginselen komen volstrekt overeen, alleen het drukt zich iets anders uit. En zoals de Heer in onze dagen verborgen blijft en zich pas in de toekomst zal openbaren, zo geldt dat dan ook, want in die 70ste week blijft hij verborgen. Hij openbaart zich pas daarna. En dan roepen ze hem aan. En dan weten ze ook niet wie het is, maar ja, dat zijn de volgende hoofdstukken weer. Hè? Dan vragen ze weer, wie bent u eigenlijk? En wat zijn dat voor littekens in uw handen? Is toch iets, komt iets bekends voor, wat is dat eigenlijk? En dan zegt hij, ik ben Jozef. He? Nou ja, dan zegt de Heer, ik ben Jezus. Nou ja, Paulus is er een uitbeelding van en die vraagt, wie zijt gij, Heer? En dan zegt de Heer, ik ben Jezus die gij vervolgt. En ik denk dat het in de toekomst wordt, ik ben Jezus die gij gekruist hebt. En dan schrikken ze zich wezenloos, net als die broers, zal ik maar zeggen. En dan zegt Jozef, zegt zoiets van, maak je geen zorgen, dit is van Gods wegen zo geschied om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. En dat zegt de Heer dan straks ook. Een volstrekte parallel. En in onze dagen zegt hij dat eigenlijk ook. Hè? Zeker als een Jood tot geloof komt en de Heer ontmoet. Wie is dat eigenlijk, die Jezus? Dat is schrikken, dat is Jehovah. Ja, onder een andere naam na het schijnt, maar vooruit. En dan wordt het schrikken. En dan zegt hij, vrees niet. Ik zal je tot zoon stellen. Niet om uwentwil, maar om mijnentwil, zegt hij dan. Om je tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Ja, geschiedenis herhaalt zich. Zeker in de Bijbel. Toen maar weer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Wij danken u dat we deze Jozef mogen kennen en mogen leren verstaan hoe u ons spreekt over de zaligheid die ons geschied is. Een zaligheid niet openbaar voor de wereld, maar aan ons geopenbaard. Wij danken u voor die vorst des levens die ons voedt met het levende woord dat uit de hemel is nedergedaald. Wij danken u dat we mogen delen in de heerlijkheid van onze heiland. En dat in afwachting van die dagen waarin dat verborgen koninkrijk alsnog zal worden geopenbaard. We danken u dat we vooruit mogen zien naar de wederkomst van onze heiland zelf. Weliswaar als de gekruisigde, maar toch staande als geslacht. In heerlijkheid om alsnog de profetieën te vervullen en zijn heerlijkheid te openbaren in heel deze schepping. En wij mogen daarbij zijn. Wij hebben daar deel aan gekregen uit de rijkdom van uw genade. Want u hebt ons gemaakt tot koningen en priesters, opdat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam en tot een betoning in alle toekomende eeuwen van de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat hoewel wij leven in een duistere wereld, wij mogen wandelen in het licht. En waar de wereld honger kent, dat wij leven hebben en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Daarom danken u voor de rijkdom die u ons geschonken hebt en dragen onszelf aan u op. In de verwachting en hoop dat u ons bewaart voor de duisternis van deze wereld, opdat we bewaard mogen worden voor het doel waartoe u ons bestemd hebt. Amen.